Ik heb mooie vragen gekregen. Ik behandel ze maar in willekeurige volgorde. Laat ik met een makkelijke beginnen. God is een God der goden. Goden voeren ons af van God. Maar daarachter staan de demonische machten. Wat bedoelt u precies? Schriftbewijzen? Ja, vind ik ook. Nou, de uitdrukking God der goden komt natuurlijk vele malen voor. In de psalmen. God is de God der goden. God is verheven boven alle goden. Dus daar wordt over de goden gesproken als een realiteit. Niet van er is maar één God, dat is ook waar. Als je God in de eigenlijke zinnen van het woord noemt, dan is er maar één God. Als mensen zeggen Allah is een andere God dan de God van de Bijbel, dan zeg ik altijd, oh ja, ik dacht dat er maar één God was. Maar daar gaan we nou niet verder over praten. Daar krijg je ook altijd heel veel ruzie over. Maar in de Bijbel wordt gesproken over goden. En daarover wordt gesproken als een realiteit. Een geestelijke realiteit. Met andere woorden, goden zijn concrete geestelijke machten. Nu weten we allemaal, er kunnen geen machten zijn buiten God. Althans, die onafhankelijk van hem zouden bestaan. Alles wat er is, is ooit door God geschapen. Dus ook deze geestelijke machten. De Bijbel vertelt daar niet veel over, maar de machten die er zijn en die kwaadaardig zijn, dat zijn gevallen engelen. Afgoderij is dus niet alleen maar het dienen van afgodsbeelden. Die zijn niks en stellen niks voor en kunnen niks. Jesaja schrijft er uitvoerig over. Maar die afgodsbeelden zijn alleen maar een afbeelding van die eigenlijke geestelijke machten die erachter schuil gaan. En dat kun je goden noemen, dat doen de volkeren, die noemen hun eigen goden goden. Maar de Bijbel zegt, maar in feite zijn het demonen. Het zijn boze geesten, afgevallen engelen. Engelen van Satan. Nou ja, als u er nog meer over wil weten, dan moet u maar mijn boek lezen, De Negende Koning. Want daar wordt dat zeer uitvoerig uitgewerkt. Met de schriftbewijzen waarnaar hier uitdrukkelijk wordt verwezen. Als je vlees nu je natuur, karakter met verkeerde neigingen is, die nog telkens de kop opsteekt, wat is dan de oude mens die dood of gekruisigd is? Dat is een hele goede vraag. Je hoort nog wel eens christenen zeggen, ja, die oude mens die speelt nog wel eens op. Ik zeg, nou, dat is knap van die oude mens, want volgens mij is die dood. Nou, dat is dezelfde verwarring die we hier ook hebben. De oude mens is met Christus gekruisigd, Romeinen 6, vers 6. Die is mors dood. Maar daarom maken we onderscheid tussen de oude mens en de oude natuur. Daarbij moet ik wel meteen vertellen, die term oude natuur staat niet in de Bijbel. Maar ja, drie-enigheid staat ook niet in de Bijbel. Plaatsvervanging staat ook niet in de Bijbel. En toch zijn dat nuttige termen om dingen mee duidelijk te maken. Wat wel in de Bijbel staat, is je vlees. Dat kan je lichaam zijn, maar heel vaak betekent het zondige vlees. Je zondige ik. En dat noemen we dan even voor het gemak de oude natuur. De oude mens, dat was de mens die geheel en al door de zonde beheerst werd. Die was in de macht van de zonde. Die oude mens bestaat niet meer. Vroeger was ik een oude neel, maar nu ben ik een nieuwe neel geworden. Dat wil zeggen, die oude neel wordt beheerst door de macht van de zonde. Die kon ook niet anders en hij wou niet anders. Aan die mens is een eind gemaakt. Natuurlijk is er continuïteit. Ik draag nog steeds dezelfde naam, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik ben nog steeds dezelfde ik-figuur. Maar ik ben nu met Christus opgestaan uit de doden, geestelijk gesproken. Lichamelijke opstanding komt nog. En die nieuwe mens is de mens die beheerst wordt door twee dingen. Het nieuwe leven uit God, dankzij de wedergeboorte, en de kracht van de Heilige Geest. Die nieuwe mens is diezelfde mens, maar nu niet langer in de macht van de zonde, maar in de macht van God en van de Heilige Geest. Maar in die nieuwe mens zit nog die zondige natuur die, als je dat toestaat, nog wel eens de kop kan opsteken. Want je bent niet langer meer in de macht van de zonde. Ik heb een groot voorrecht dat ik binnenkort mag spreken voor de PKN. En wel volgens het Evangelisch Werkverband. Want die houden een grote dag op 5 mei in Veenendaal. En daar spreken 2 PKN'ers en 2 evangelicalen. En ik ben één daarvan. En ik mag daar spreken. Ik mag de ganse protestantse kerk in Nederland vertellen wat de vrijheid in Christus is. Want ik denk als je, maar dat geldt voor de evangelicalen net zo hoor. Als je vraagt, wat betekent dat wat er in Romeinen 6 staat? Ik ben vrijgemaakt van de zonde. Dat een hoop mensen wel zouden krukken om daar uit te komen. Vrijgemaakt van de zonde. Als je dat wil weten, kom op 5 mei naar Veenendaal. Want dan ga ik dat uitleggen. Want die christelijke vrijheid is heel belangrijk. En het betekent niet meer dat we niet meer kunnen zondigen. Maar het is bevrijdingsdag, vandaar dat het over vrijheid gaat. Het betekent niet meer dat we niet meer kunnen zondigen, maar dat we niet meer hoeven te zondigen. Er is voor een gelovige geen enkel excuus voor de zonde. We verzinnen wel 1000 excuses, maar we hoeven niet meer te zondigen, want we zijn niet meer in de macht van de zonde. We zondigen omdat we slordig zijn, omdat we niet waakzaam zijn, omdat we niet dicht genoeg bij de Heer leven, omdat we niet dicht genoeg leven uit de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn de redenen. Maar dat betekent dat we niet langer in de macht van de zonde zijn. De oude mens is in de macht van de zonde. Die kan niet anders en die wil ook niet anders. De nieuwe mens hoeft niet meer te zondigen, maar kan het helaas nog wel zolang die in dit lichaam op deze aarde is. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijker geworden is. Zit in het Boeddha-beeld van mijn ongelovige buren een demon? Zit hij ook in de buren? Of in hun huis? Ja, ik ken uw buren niet, dus dat... Nee hoor, dat heeft geen... Kan de demon overspringen op hun visite? Oh jongens, ik zal u wat vertellen. Wij wonen in ons huidige huis 17 jaar. Bijna. Toen wij dat huis bezichtigden... Ik had aan de Heere God gebeden, het is heel serieus. Heere God, ik heb geen tijd om vele huizen te bekijken. Dus zou u zo vriendelijk willen wezen dat gewoon het eerste huis meteen het goede is. Ik ga wel eens zo met de Godheid om. Hij heeft me dat al eens eerder gedaan. Ik had een kamer nodig en ik had geen tijd om naar een kamer te zoeken. Ik was bezig af te studeren. Nou, het eerste huis dat wij bekeken, dat was het huis waar we nu zijn. Toen mijn vrouw het zag, schoten haar de tranen in de ogen. Toen dacht ze, dat is veel te mooi voor ons. Maar de Heere God heeft gezegd, ja, je zal toch moeten accepteren. Toen hebben we dat huis bekeken, er was één nadeel. Het stond vol afgodsbeelden. Want deze man en zijn vrouw, die hingen allerlei... Het waren mooie beelden trouwens, daar doe ik niks van af. Maar het was er wel erg vol. En toen zij eruit getrokken waren uit dat huis en al die afgodsbeelden er meegenomen... hebben wij, serieus waar, hebben wij alle kinderen erbij gehaald. 17 jaar geleden waren er nog geen... Nou, er waren ook wel kleinkinderen, maar die waren nog heel klein. Alle kinderen hebben we erbij gehaald en we hebben met z'n tienen... 4 kinderen, 4 schoonkinderen en wij met z'n tweeën voor z'n tienen een bidstond gehouden in dat huis... om het schoon te bidden van alle geestelijke machten die zich eventueel in dat huis zouden kunnen bevinden. Dat hebben wij zo gedaan en ik geloof dat de Heere God dat gebed verhoord heeft. Ik weet niet hoeveel demonen er zaten, maar we hebben ze weggebeden in de naam van de Heer Jezus. En ik heb nooit gemerkt dat er in dat huis nog een of andere besmetting over was. Wat ik ermee zeggen wil is dit. U bent... Nee, ik zal het Luther citeren. Als je Christus niet aan je zijde hebt, is de duivel veel machtiger dan jij. Onderschat hem nooit. Maar als je Christus wel aan je zijde hebt, ben jij veel machtiger dan de duivel. Laat je nooit door de duivel intimideren. Want jij bent sterker dan hij. Je moet hem ook niet uitdagen in eigen kracht. Ik herinner me ook een predikant uit Nederland die heel stoer vertelde in India... Oh, die demonen doen me helemaal niks, ik ga er gewoon naar binnen... En je zal eens zien dat... En ik weet niet meer exact wat er gebeurde, maar het is niet goed gegaan met die man. Als je dat doet in eigen gereidheid en arrogantie, van ik zal wel eens eventjes die demonen wat laten zien, dan gebeurt jou hetzelfde als met die zonen van Skeva in Handelingen 19. Die zeiden, wat jij, kom eens even hier. En die gaven die man die dat probeerde een pak slaag. Maar als je gaat in de naam van de Heer Jezus, en ook met een opdracht om dat te doen, dat heeft niet iedereen... Dan ga je daarop af en dan ben je veel sterker dan de duivel. En dan hoef je ook helemaal niet bang te wezen. Je hoeft je nooit door de duivel te laten intimideren. Dus als u visite bij die mensen op visite gaat, dan zegt u, Heer Jezus, we stellen ons onder de kracht van uw bloed, onder de kracht van uw geest. We willen onze beschermende laag om ons heen hebben. We gaan ons niet banger maken dan het is, maar als er enig gevaar voor ons dreigt, willen wij helemaal vrij zijn. En willen wij onder uw bescherming staan en er kan ons niets overkomen. Je bent een dommerik als je thuis blijft omdat je bang bent dat je wat zou kunnen overkomen. Dan ben je geen christen die staat in de kracht van de Heilige Geest. Dan heb je weinig vertrouwen. We lazen net in die zondag, dat hoort bij dat eerste gebod, leer God vertrouwen. En dat betekent ook dat je in zijn kracht en met zijn hulp ook de demonen die daar eventueel zouden kunnen zijn, tegemoet treedt. Maar je bent, gaat dan wel, als je op visite bent, zeggen, nou, weet je wel dat het heel bijzonder is dat wij hier op bezoek zijn, want, dan ga je dat uitleggen. Maar als jij bang bent, of je zegt tegen hem, ja, dan kunnen wij niet komen, want je hebt al die afgodsbeelden in huis. Dan denkt hij, ah, mijn afgoden zijn sterker dan hij. Hij durft niet te komen. Ja, maar zo'n getuigenis willen wij niet geven. Nou, ik wens u veel sterkte verder. Ik laat het hierbij. Als de Roomse kerk de gelovigen leert bidden, Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars enzovoort. Zij stelt Maria als middelares tussen de mens en God op dezelfde plaats als Christus. Is dit dan geen afgoderij? In de politiek leer je altijd met dat soort als-vragen moet je ontzettend voorzichtig zijn. Als het nou waar is dat Kees Lodewijk de grootste bedrieger van Waddinxveen is, is het dan wel goed dat hij deze avonden inleidt? Ja, dat is een onzinnige vraag, want hij is niet de grootste bedrieger van Waddinxveen. En dit wat u zegt bij dat als klopt ook voor geen meter. Maria is niet middelares tussen de mens en God op dezelfde plaats als Christus. Er is geen zinnige katholiek die ooit zoiets beweerd heeft. Wat ze wel doet, volgens de katholieke overtuiging, en daar geloof ik helemaal niks van, is dat ze voor jou voorbeden kan doen. Ik vraag me zelfs af, als je tot haar bidt, of ze je wel kan horen. Nee, zegt Henry, dus dan zal het wel niet zo zijn. Ik vraag me af of ze je kan horen, en als ze je kan horen, of ze ook maar iets voor jou kan betekenen. Bovendien, waarom zou je? Wij gaan rechtstreeks door naar de hogere instantie. Katholieken zeggen wel eens een keer, wij vragen het altijd via Maria, want Jezus kan zijn moeder niks weigeren. Dan zeg ik, nou, maar ik ga rechtstreeks naar Jezus hoor. Want ik ben een kind van God en mij kan die ook niks weigeren. Maar Maria is voorbidster, dat is heel wat anders. Er is ooit een dame geweest in Amsterdam, Ida Perenboom. Die heeft visioenen van Maria gehad, zegt ze. Heeft de kerk nooit erkend, de katholieke kerk. En die zegt, we moeten Maria uitroepen tot medeverlosseres. Medemiddelares en weet ik het allemaal. Dat is de kerk altijd te ver gegaan en de katholieke kerk, als ik goed ben voorgelicht, heeft dat ook nooit overgenomen. Er is geen sprake van dat Maria op dezelfde lijn zou zijn of zelfs op de tweede lijn zou zijn gesteld als middelares of wat dan ook. Broeder Kees, dat is de case nummer 1.
Maar het feit dat je dan tot Maria bidt en de Heer Jezus passeert, die nu alles voor je verworven heeft, dat is toch krenkend voor hem?
Natuurlijk. Maar nu gaat het over de vraag of het...
Over
ja, nee, dat doe ik ook niet. Alleen het gaat over de vraag, is het afgoderij? Laat ik naar jou vragen, is het afgoderij? Ik bedoel, iets kan heel verkeerd zijn, maar je moet er wel het goede label op plakken.
Ja, dat zij haar zoon dan een beetje moet ompraten, want ik kan het haar niet weigeren, dan ga je bijna...
Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Het gaat ook ontzettend ver. Het loutere feit dat zij in de hemel zit als koningin des hemels, gekroond en wel. Natuurlijk, dat gaat allemaal veel te ver. En in zoverre heeft het met afgoderij te maken dat al die titels van Maria ten diepste uit het heidendom afkomstig zijn. We vinden die uitdrukking koningin des hemels voor de moedergodin van de Babyloniërs in Jeremia, meen ik. En die titels uit het heidendom, die zijn om de heidenen makkelijker tot het christelijk geloof te bewegen, zijn die allemaal overgeheveld op Maria. Nou, daar moeten we helemaal niks van hebben. Maar als je zegt het is afgoderij, dat betekent dat je haar goddelijke waardigheid toedicht, die op een of andere wijze op hetzelfde niveau staat als die van Jezus of God. Maar Maria is in de officiële Rooms-Katholieke theologie nooit met goddelijke eigenschappen bekleed. Of het volk dat ook zo ziet, dat is wat anders. Dat is een echte volkskerk. En als ik zie, zowel in katholieke landen als in Grieks-orthodoxe landen, hoe vooral vrouwen de kerk binnenkomen, want die willen of een man hebben of ze willen een kind hebben. Of ze willen hun man terug hebben. Ze stiefelen allemaal, de Heer Jezus voorbij en God voorbij. Ze gaan allemaal meteen naar Maria toe. Dat is het volksgeloof. En dat maakt het zo levensgevaarlijk. Want zij behandelen dan Maria feitelijk inderdaad alsof zij de godheid is, de godin die in feite jou moet verhoren. Maar dat is nooit officiële leer van de katholieke kerk geweest.
Maar als ik nou de heilige Antonius aanroep, als ik Rooms-Katholiek was, dan had ik hem veel keer nodig, want ik ben vaak wat kwijt. Die is van verloren voorwerpen.
Ja.
En dan ben ik wat kwijt, dan zeg ik heilige Antonius,
help me.
Dat ik terugvind.
Ja.
Dan moet hij wel goddelijke kracht hebben, anders kan hij het mij niet teruggeven.
Oké. Okay. Nou ja. Weet je wat, daar we het over eens zijn, dat het van geen kanten deugt, Kees. Maar om te zeggen dat het afgoderij is, ik weet dat het staat in deze zon, ik vind het een beetje ver gaan. Ik denk dat het in het vuur van de strijd van toen allemaal op één hoop gegooid is met waarzeggerij en al die dingen. Oké. Het deugt van geen kanten. Dus even voor alle duidelijkheid, voor het geval dat iemand daar misverstand over zou krijgen. Het deugt van geen kanten. Ja, ik denk dat een gelovige die leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Die heeft zulke geweldige... Ja, dat heel veel christenen daar zich veel te weinig van bewust zijn. Wat voor geweldige vermogens die in zich heeft. Dat zijn in zekere zin goddelijke vermogens. Maar dat maakt hem niet goddelijk. Maar dat betekent wel dat een geweldige goddelijke kracht in ons ter beschikking staat. Nou, zo pas ik dat dan ook maar op Antonius toe. Voor zover hij het al kan horen en voor zover hij werkelijk iets kan doen om je spullen terug te vinden.
Het vergeven van
zonden
dan, bij de biecht?
Nee, maar dat doen de heiligen niet. De pastoor die doet dat in de naam van de drie... Nee, niet bij de... Heb je wel eens gebiecht dan bij een pastoor dat jij daar... Nee. Ik wil wel zeggen, nee. Een degelijke zuster die doet dat niet. Een degelijke broeder ook niet. Nee, bij de vergeving wordt nooit heilig aangeroepen. Geen katholiek zal ooit zeggen dat een heilige jou de zonde kan vergeven. Kijk, dit is een beetje net als met de islam. Wij voelen duidelijk aan, dat deugt niet. En we hebben dan de neiging, ik merk dat eindeloos vaak, om het erger te maken dan het is. Luister, het is al erg genoeg. En het katholicisme is dat in veel opzichten ook zo. Maar je mag niet erger maken. Je mag niet mensen beschuldigen van iets wat ze niet leren. Dat is pijnlijk, dat is kwetsend, zouden wij ook niet leuk vinden. Als je zegt van die protestanten, dit en dat, dan komt er iets wat totaal niet waar is. Ja, dat vinden wij ook niet leuk. Dus nee, dat vergeving kan uitsluitend in de naam van God, de Vader, Zoon, Heilige Geest. Ja, dat is weer wat anders. In Johannes 21, daar gaat het over wat we wel eens noemen administratieve vergeving in de gemeente. Als iemand gezondigd is en onder tucht gesteld is en hij bekeert zich en hij komt dat opbiechten, dan moet, in dit geval de kerkenraad, maar in feite de hele gemeente, uitspreken. Oké, we accepteren jou weer, we vergeven jou wat je gedaan hebt namens de Heere God en we accepteren jou terug in de gemeenschap. In die zin is het de enige keer het Nieuwe Testament... Maar dan gaat het niet om heiligen die we aanroepen, maar dan gaat het wel dat wij namens de God die vergeving kunnen doorgeven. Maar in feite is dat eigenlijk altijd zo. Als iemand tegen mij zondigt, dan zondigt hij niet alleen tegen mij, hij zondigt tegen de Heere God. Want alle zonde is ook tegen de Heere God gericht. Met andere woorden, hij heeft niet alleen mijn vergeving nodig, hij heeft ook de vergeving nodig van de Heere God. En in die zin kunnen wij dan uitspreken, als ik die persoon vergeef, en hij heeft het oprecht beleden en hij beleidt het naar de Heere God, dan vergeeft de Heere God hem ook. Dan gaan de menselijke en de goddelijke vergeving hand in hand. Maar dat geldt alleen voor zonden die aan mij zijn aangedaan. Maar als ambtsdrager, namens de hele gemeente, kunnen we ook tegen de persoon die werkelijk berouw heeft van zijn zonde en die terugkomt, die wel terug wil komen en zijn zonde beleidt, in sommige kerken moet dat zelfs in het openbaar gebeuren, dan kunnen we die persoon namens de Heere God zeggen, oké, het is glad, niet alleen tussen jou en de Heere God, maar ook tussen jou en ons. En we ontvangen jou weer in de gemeenschap. Dat is de zin van die uitdrukking. Ik heb nooit begrepen, zegt de vraagsteller, waarom de wet niet afgeschaft werd. Wie moet de wet nog houden? De wet is wel veranderd volgens Hebreeën 7 vers 12. Veranderd, maar toch nooit afgeschaft. Kunt u dit uitleggen? Ik zal het proberen. De wet is Gods eigen woord. Zoals God bij de zondeval niet zijn natuurwetten veranderd heeft. Stel je voor dat de zonde of de duivel in staat zou zijn Gods natuurwetten te veranderen. Dat zou helemaal ondenkbaar zijn. Gods wet blijft tot in eeuwigheid. Gods wet is een eeuwige wet. Ik heb een serie boeken geschreven in het Engels, want het eerste binnenkort uitkomt en dat heet de eeuwige Torah, de eeuwige wet. De wet is eeuwig. Het is de uitdrukking van Gods wil. En is boven alle omstandigheden verheven. Je kunt wel zeggen, de wet is vervuld in Christus. Daar ligt het misverstand. Daar zegt men bijvoorbeeld, de wet is vervuld in Christus. Alle offers zijn vervuld in het ene offer van Christus. Dus de offerdienst is afgeschaft. Maar dat zegt het Nieuwe Testament nooit. Integendeel, maar daar mag jullie niet over onderbreken, want het is zo'n groot thema, dat voert ons zo ver weg. Maar in Ezechiël lezen we dat straks in het Messiaanse Rijk er weer een tempel gebouwd wordt en er worden weer offers gebracht. Waarom? Omdat die offers nooit zijn afgeschaft. Alleen die offers hebben in zichzelf geen waarde. Ze hebben alleen maar waarde in zoverre ze vooruitwijzen of terugverwijzen naar het ene offer van Christus. Maar het feit dat ze vervuld zijn in het ene offer van Christus betekent niet dat ze dus afgeschaft zijn. En dat is de denkfout die velen maken. En als u dus vraagt wie moeten ze dan onderhouden? Israël. En als een Jood tot geloof komt, vroeger dwongen wij de Joden, als ze tot geloof in de Heer Jezus kwamen, om al hun Joods zijn af te leggen. Dat deden de katholieken, dat deden de Grieks-orthodoxen, dat deden de gereformeerden precies hetzelfde. We vonden dat ook allemaal vanzelfsprekend, ik ook. Toen ik in mijn leven de eerste Messias-belijdende Jood tegenkwam, maar dat is geloof ik al 50 jaar geleden, toen was ik verontwaardigd en verontrust. Ik dacht, wat krijgen wij nou zeg? Dat waren mensen die geloofden dat de Heer Jezus de Messias van Israël was, dat hij hun verlosser en heer was. Maar ze zeiden ook dat ze zich geen Christen wilden noemen, want die naam was veel te belast. Dat was een naam die de gelovigen uit de volkeren kregen. En ze bovendien, ze besneden hun jongetjes. En ze doopten ze ook nog als ze tot geloof kwamen. Hoe moet dat nou met de doop die in de plaats van de besnijdenis is gekomen? Ze onderhielden de Joodse feestdagen. Ze gingen niet op zondag naar de kerk, maar ze gingen op zaterdag naar die synagoge. Nou, ik was paf. Dat heeft dus even geduurd. En toen ik het eenmaal snapte, toen ben ik erover gaan schrijven. Toen heb ik gezegd, ze hebben volkomen gelijk. Dat is Paulus wat hij zegt in Handelingen 28. Paulus hield nooit op Jood te zijn en als Jood te leven. Je leest zelfs, ik geloof hoofdstuk 21, dat hij voor een aantal mensen die in gelofte hadden afgelegd, offers brengt in de tempel van Jeruzalem. Wat zeggen onze geliefde uitleggers? Ja, dat was allemaal zwakheid van Paulus. Waarom? Omdat ze hun theorieën moeten redden. Maar ik denk eerder dat het zwakheid van die theoloog is. Paulus was een Jood. Een Jood staat onder de wet van God en dat blijft altijd zo. Een Jood houdt niet op Jood te zijn. Een Jood wordt pas ten volle Jood als hij de Messias leert kennen. Maar hij houdt niet op Jood te zijn. Dat was onze grote fout. Alleen, vandaag, dus vroeger dwongen ze om hun Jood zijn af te leggen als ze tot geloof kwamen. Vandaag zien we het omgekeerde. We zijn ook altijd geneigd tot uitersten. Vandaag zien we de evangelische beweging hier en daar stemmen opgaan die zeggen, wij zijn toegevoegd aan het Joodse volk en nu moeten we ook allemaal als Joden gaan leven. Ja, dat is net zo mal. We schieten van het ene uiterste in het andere. Hé. Leer nou, weet je wat ik jullie straks allemaal hardop liet zeggen in gedachten dan? De wet is nooit afgeschaft. Weet je het nog? Maar wij zijn nooit onder die wet geplaatst. Daarvoor hebben we Handelingen 15. Wij zijn nooit onder die wet geplaatst. Ik had een zevende dagsadventist aan de deur een keer heel gesprek. Hij zegt, ja, de Sabbat is eigenlijk de eindige rustdag van de schepping. Ik zeg, u hebt groot gelijk. Hij zegt, die Sabbat is nooit afgeschaft. Ik zeg, u hebt gelijk. Hij zegt, die Sabbat is ook nooit overgeheveld naar de zondag. Ik zeg, u hebt gelijk. Hij werd steeds verbazen. Hij zegt, waarom houdt u die Sabbat er niet? Ik zeg, omdat ik geen Jood ben. Zijn mond zakte open tot op zijn navel. Hij begreep er totaal niets van wat ik in vredesnaam zei. En er zijn een heleboel mensen die het nog steeds niet snappen. Dan gaan we het over hebben met Sabbatsgebod. Zorg dat u hier bent. Want al die gereformeerden denken ook nog steeds dat ze onder het Sabbatsgebod staan. Niet waar, Kezen? Het is een vergissing. Ik sta niet onder het Sabbatsgebod. De Sabbatsgebod is nooit aan mij gereed. Dat het nuttig is om een dag in de week te rusten, dat is een heel andere zaak. Maar nou ja. Dus lees dat boek, Eternal Torah. Komt binnenkort uit. Staat het allemaal in, als u Engels kan lezen. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nog een mooie vraag. Een mooie vraag vanavond. Er is een leer dat je voor de zonde die je nog zult doen, geen vergeving hoeft te vragen. Hoe weerleg ik dat? Oh, dus u gaat er al vanuit dat het niet klopt. Dat zou inhouden dat ik niets meer hoef te belijden. Ja, ik ken die stroming en die zegt dat inderdaad. Die heeft de volgende redenering. En verzin maar u die de vraag niet gesteld hebt hoe u dat nou op zou reageren. Ze hebben de volgende redenering. Toen ik tot geloof kwam, toen kreeg ik vergeving van zonde. Voor welke zonde ontving ik toen vergeving? Alleen voor de zonde die ik tot op mijn bekering gedaan had? Als dat zo is, moet ik elke dag nog benauwd zijn. Katholieken zijn dat ook inderdaad. Als je een doodzonde doet en je hebt het niet gebiecht, dan ga je alsnog verloren. Al ben je kardinaal geweest of paus. Dan zit je altijd in de zorg. Of moet je zeggen, op het moment dat ik tot geloof kwam, mocht ik zien dat de Heer Jezus al mijn zonden, ook de zonde die ik helaas nog zal doen, zolang ik nog in dit leven op aarde ben, al mijn zonden gedragen heeft. Nou, dat is de eerste vraag. Ik ga niet over horen. U moet even in uzelf beantwoorden. Heb ik alle vergeving gekregen voor de zonde die ik tot op dat moment gedaan had, of voor alle zonden? Heb je een antwoord? Dat is ook een soort ja-nee, net als van de week bij het referendum. Een soort ja-nee. Dan komt de tweede vraag. Als u nou vergeving hebt ontvangen voor alle zonden die u gedaan hebt en nog zult doen. Want toen de Heer Jezus daarvoor stierf, toen zag hij alle zonden die u van het begin tot het einde zou doen. Hij heeft ze allemaal gedragen. In principe zijn al die zonden weggedaan. En nou bent u een gelovig mens en u doet toch nog een zonde. Wat moet u nou met die zonde? Beleiden? Hoezo? Toen u tot geloof kwam, hebt u toch al uw zonden beleden? En hebt u toch gezegd, Heer Jezus, u hebt al mijn zonden weggedaan, ook de zonde die ik helaas nog zal doen, dus valt er nog te beleiden. Dat is de dwaalleer die vandaag rondgaat. En hoe kan het nou dat mensen, want dat is de conclusie, als al mijn zonden beleden zijn, als zonden weggedaan zijn, en ik zondig nog, dan hoef ik niet meer te beleiden, want ik ben een kind van God, ik kan niet verloren gaan, alles is oké. Dat noemen we wel eens een keer conclusivisme. Je wandelt van de ene conclusie naar de volgende conclusie, naar de volgende conclusie, en uiteindelijk komt er iets heel geks uit. De kern van wat hier gebeurt is het verwarren van twee dingen. Positie en praktijk. Even voor de gereformeerden even vertalen. Je staat en je stand. Je ziet in deze beantwoording die we gezien hebben, zondag 33, hoe dat helemaal aan elkaar gekoppeld wordt. Dat je ze vooral niet uit elkaar haalt. Luister, op het moment dat ik tot geloof kom, mocht ik weten dat al mijn zonden, ook de zonden die ik helaas nog zal doen, zijn weggedaan. Dat is mijn positie in Christus. God ziet mij zonder zonde. In Christus. Hij ziet mij ook zonder de zonden die ik helaas nog zal doen. Ze zijn allemaal weggedaan. God is mijn vader geworden. Hij is niet langer mijn rechter. Maar nu zondig ik opnieuw. Ben ik nu bang dat ik alsnog verloren ga? Nee. Daarom hou ik niet van die term dagelijkse bekering, want dat suggereert, elke keer ben ik weer een zondaar die op weg is naar het eeuwig verderf en ik moet weer opnieuw bekeren. Dat is verwarrend. Nee, ik weet, ik behoor hem toe, ik ga niet verloren, ik ben op weg naar de eeuwige heerlijkheid. Nou zou ik kunnen denken, oh, dus dan hoef ik niks te doen. Dat is bij mij wel oké. Ja, qua positie mag u gelijk hebben. Maar er is wat anders aan de hand, dat vergeet u. Elke zonde die ik doe, vertroebelt mijn gemeenschap met God de Vader en met de Heer Jezus. Ik kan mijn positie in Christus niet verliezen. Maar het is als het kind dat naar vader toe gaat en zegt, vader, ik heb enorme kraaie dingen gedaan voor u. Maar gelukkig, u bent mijn vader en u gaat me ook nooit het huis uitgooien. Dat hebt u zelf beloofd, wat er ook gebeurt. Dus alles is oké, vader. Dan zegt die vader, ho, wacht even, vriend. Je blijft mijn kind, ik gooi je nooit de deur uit. Maar dat wil niet zeggen dat ik zomaar lichtvaardig over die zonde heen stap. Er is wel even iets verbroken. Je hebt iets gedaan dat me heel erg pijn heeft gedaan. Jouw positie is niet in gevaar gebracht. Je blijft mijn kind. Maar er is wel iets vertroebeld in mijn relatie als vader naar zijn kind toe. De gemeenschap met de vader is geschonden, zo niet verbroken. En dat moet in orde gebracht worden. Als gelovige beleid je je zonde niet omdat je je elke keer moet bekeren. Keren kun je maar één keer doen. Maar je zonde beleid je omdat er iets misgegaan is in jouw relatie als kind naar de vader. En dat moet opgeruimd worden. Dus ook hier heb je nou een typisch voorbeeld van reactietheologie. Aan de ene kant, die mensen die over dagelijks bekering hebben, die suggereren daarmee, bedoelen ze niet altijd zo. Die suggereren daarmee alsof je elke keer opnieuw tot bekering moet komen. Alsof je elke keer weer opnieuw dreigde naar de hel te gaan. En als je nou niet bekeerd had, dan zou je misschien wel in die hel terecht kunnen komen. Dat is wat een katholiek gelooft. Als hij in een staat van dood zonder sterft, zonder gebiecht te hebben, is hij verloren. Al is hij paus geweest. Je hebt dus nooit vrede. Het Concilie van Trent heeft dat ook duidelijk uitgesproken. Dat je in die zin nooit zeker kunt zijn hier op aarde van je behoudenis. Er zijn sommige christenen, protestanten die dat eigenlijk ook geloven. We zijn zulke slechte mensen, hoe kun je nou ooit zeker weten dat je werkelijk een kind van God bent? Kun je heel gemakkelijk ook inbeelden. Als je daar geen last van hebt en je weet ik ben een kind van God, dan weet je ook zonde die ik doe zal mijn positie als kind van de Vader nooit in gevaar brengen. Maar mijn gemeenschap met de Vader wel. Ik moet dat opruimen, niet omdat ik anders verloren ga. Zoals een kind zijn zonde beleidt, niet omdat hij anders bang is dat zijn vader hem het huis uitschopt. Maar omdat hij een ongestoorde, vreugdevolle, gemeenschap met de Vader wil. En dat worden de zonden verstoord. Daarom, als je je zonde beleidt als een gelovige, heeft dat een andere kleur, een ander karakter dan wanneer je je zonde beleidt als een zondaar die voor het eerst tot God komt. In die zin hebben die mensen dat goed gezien. Bij de een blijf je een arme zondaar die ook elke keer zijn zonde beleidt, maar ja, het helpt allemaal niet, want ja, de schrift zegt, in hem zijn wij meer dan verliezers. Je gaat van verlies tot verlies. Je blijft altijd maar een arme, ellendige zondaar. Dat is net zo scheef als die mensen zeggen, oh, ik ben een kind van God, mij kan niks gebeuren. Zonde is natuurlijk wel erg, maar de Heer Jezus heeft al die zonden gedragen. Dus je hoeft dat maar één keer te beleiden als je tot God komt. En daarna is alles oké. Dat is nou reactietheologie. Dat is een verkeerd standpunt, komt de reactie op en die schiet meteen door naar de andere kant. Dat is precies hetzelfde als wat we straks hadden. Vroeger werden Joden die tot geloof kwamen gedwongen al hun Joods zijn af te leren. Als reactie, toen zag men dat dat fout was, dat is het ook. Als reactie krijgen we nou de leer, nee, juist wij zijn allemaal Joden geworden, dus we moeten ook als een Jood gaan leven. Weet je, de meeste theologie is reactietheologie. Want zo ontwikkelt theologie zich. Van de ene reactie op naar de andere. Maar daarmee is het zo belangrijk dat je dat door gaat krijgen. Dat je zegt, Heere God, ik wil niet in reacties leven. Ik wil uw waarheid proberen te verstaan. En daarom zeg ik, die beide uitersten zijn verkeerd. Dat God zowel bij dat punt van die Joden, als ook wat het punt betreft van die dagelijkse bekering, of juist, je hoeft helemaal nooit meer zonder te beleiden. Ik krijg die vraag vaak, want het leeft in bepaalde evangelische kringen, helaas. Maar goed, daarvoor zijn we er. Proberen steeds die uitersten, want dat zijn het, te vermijden en terug te keren naar de balans van Gods woord. Dat is wat Paulus zegt, je moet de waarheid recht snijden. Nou, dat zijn de schriftelijke vragen. We hebben nog heel even tijd voor wat mondelinge vragen. Als u nog eentje hebt die van algemeen belang en betekenis is. Je zit alvast naar Kees te kijken. Je denkt, zal wel weer een vraag van Kees komen.
Ik kom van recht.
Oké, gaat uw gang.
Je hebt het gehad over de 10 woorden.
Ja.
We hebben ook aangegeven dat de aanhef van de wet, zoals wij die noemen, dat het, het eerste woord is bij die
andere. Ja.
Komen we dan naar 11?
Nee. Ja, heel goed. De vraag is dus, als je nou dat eerste woord, die aanhef van de 10 geboden, als eerste woord neemt, dan moet je er ergens 2 samengeplakt hebben, anders kom je nooit op 10. Nou, dat is ook precies wat er gebeurt. Er zijn ook zelfs niet 2 mogelijkheden. Namelijk dat je dat eerste al als een woord van God beschouwt. Maar ook als je dat niet doet, als je gewoon begint te tellen bij 1, dan zijn er alweer verschillende mogelijkheden. Want men heeft dat tweede gebod, wat wij dan het tweede noemen, van die beeldendienst, vaak verbonden met dat eerste. En dan wordt het ook weer 1. Dan moet je later weer ergens anders een splitsing aanbrengen. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij het tiende gebod. De Bijbel geeft nu eenmaal geen nummering. De Bijbel zegt, het zijn er 10. En wij zijn toen aan het rekenen geslagen. En toen kwamen er wel 3, 4, 5 oplossingen uit. Is het belangrijk? Totaal niet. Maar het is wel even goed om te onthouden dat als een Jood zei, zoals gisteren die rabbijn die ik hoorde, de eerste 2 geboden, de eerste 2 woorden zijn het belangrijkste. Dan moet je even wel realiseren wat hij bedoelt met de eerste 2. En dat, daarom is die nummering dan weer wel belangrijk. Maar we houden ons maar voor het gemak aan de nummering van de catechismus, zonder die te verheffen tot laatste waarheid. Net als dat van die 2 stenen tafelen. Zo zijn er een heleboel dingen die zijn volgens de traditie zo aan ons meegegeven. Hoeven niet per se waar te zijn, maar het is ook niet belangrijk of het waar is of niet. Je moet wel leren onderscheiden waar het echt om gaat en wat niet zo belangrijk is. Nog een vraag van mondelingen. Zeker, broeder Piet.
Als je op de site kijkt van het Vaticaan,
ja,
en je kijkt naar de 10 geboden daar, hoe komt dat?
Ja, maar dat is weer zoiets van, dat weet ik niet. Dat moet ik eerst checken. Ik kan dat niet geloven, Piet. Ik kan dat niet geloven. Ik heb nog nooit bij jou op een leugen kunnen betrappen. Dus ik vind het wel moeilijk, maar ik kan dat niet geloven. Ik denk dat jij, want ze hebben inderdaad ook een andere nummering dan wij. Kijk, de Joden alleen hebben dat eerste woord tot eerste woord verheven. Dat komt doordat wij het al over geboden hebben. Wij zeggen dat het eerst is geen gebod, dus dat telt niet mee. Maar de Joden hebben, de katholieken hebben inderdaad ook een andere telling. Ik denk dat je eigenlijk het slachtoffer van dat feit bent geworden. Want ik kan die vraag niet beantwoorden. Want het klopt volgens mij niet. Maar we gaan het nakijken. Staat het op de site van het Vaticaan? Waarom zouden die de 10 geboden op hun site zetten?
Ja, nou, dat in de leer. Je kan nu
Oké.
Okay. Dat staat ergens in het boek en toen heb ik gecontroleerd en toen bleek dat het er niet stond.
Nou, dat heb je natuurlijk onmiddellijk geschreven bij contact. Jongens, jullie zijn een gebod kwijtgeraakt. Hoe zit dat? Of niet? Jullie toch deze broeders van dienst zijn door ze te wijzen op een dwaling die ingeslopen is. Maar ik kan het niet zeggen. Dit soort, je kunt van katholiek zeggen wat je wil, maar dit soort dingen, dat geloof ik niet zo 1, 2, 3. Het zal wel een foutje zijn bij de... We smaken daar wel eens meer foutjes hoor, dus dat kan dit ook wel eentje van zijn. Nou ben je eindelijk aan de beurt, Kees.
U hebt prachtig uitgelegd dat de wet een functie heeft, de geboden die je met...
Nee, dat vind ik niet. Maar in de eerste plaats even dat eerste punt. Dat is natuurlijk iets heel andere voorstelling dan in het Oude Testament. In het Oude Testament worden de geboden nooit gebruikt als een middel om de zondaar aan zijn zondigheid te ontdekken. Omdat de 10 geboden, zoals we dat straks bekeken hebben, gegeven zijn aan een volk dat verlost is uit Egypte. Een volk dat al verbondsvolk is van God. En dan gaat het dus om de vraag, daarvoor zijn die geboden gegeven, hoe blijf ik bij de zegeningen van het verbond, zodat ik er niet uitval. In de praktijk is het natuurlijk zo dat heel veel Israëlieten weliswaar tot het uitverkoren volk behoorden, maar in feite geen enkele relatie met God hadden, onwedergeboren waren. En dan krijgt de wet een afgeleide functie, namelijk dat ze zulke mensen ook laat zien dat ze zondaren zijn, omdat ze de toevlucht tot de Heere God zullen nemen. En dat wordt in het Nieuwe Testament uitgewerkt. Bij Paulus vind je dus aan de ene kant de wet, als zoals men dat wel eens noemt, leefregel der dankbaarheid. Zoals in Romeinen 13, dan heeft hij het over hoe we met elkaar moeten omgaan. En dan citeert hij onbekommerd uit de 10 geboden om te laten zien, kijk, wij moeten elkaar lief hebben. En andere keren, dan zegt hij in diezelfde Romeinenbrief, door de wet is kennis der zonde. Met andere woorden, hij zegt in Romeinen 7, ik zou niet eens in de gaten gehad hebben dat dit of dat een zonde was, totdat God uitdrukkelijk zei, hé, dat is fout. En toen realiseerde ik mij ineens, verdraaid, dat is waar, ik doe die dingen en dat is helemaal niet goed, dat kan niet. Dus de wet is ook, heeft dan een afgeleide functie om ons ook duidelijk te maken dat wij zondig zijn door onze spiegel voor te houden. Nu heeft men van die spiegel wel eens wat al te veel gemaakt, waardoor die eerste functie op de achtergrond lijkt. En vandaar dan kom je bij dat typisch Lutherse schema, eerst de wet en dan het evangelie. Je vindt dat trouwens ook wel, ik las dat pas geleden bij een Gerrit in Net voorman, niet een dominee, maar wel een voorman, die ook schrijft, eerst moet je door de wet zien dat je een zondaar bent. Ja, dan wordt het een schema, dan wordt het een model, zo moet het. Ja, dat vind je toen nergens. Daar is niemand in het Nieuwe Testament. Als de stokbewaarder vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan zegt hij niet, dan ga je eerst dan maar eens grondig de wet lezen. En kijk maar eens goed in die spiegel. En dan zal je zien dat je al die 10 geboden in je leven overtreden hebt. En dan zul je, als het goed is, als de Heilige Geest dat met jou wil bewerken, zul je verbroken worden. En dan, als je helemaal onderop bent, dan, kijk, dan wordt het een schema. Bij Paulus zegt, als je een zondaar bent, dan heeft hij het eigenlijk over zichzelf als Jood zijn. Hij was een Jood, hij hoorde tot het uitverkoren volk. En toen zag hij, ja, maar wacht even, ik mag dan qua positie wel tot het uitverkoren volk behoren, maar ik deug van geen kanten. Niet alleen maar, ik overtreed die wet wel eens, maar die wet maakt mij duidelijk dat ik in alle opzichten een totale zondaar ben. Ik heb het evangelie nodig, ik heb redding nodig. Maar dat is een afgeleide functie, die kan heel belangrijk zijn, daarom zegt hij aan Timotheus dat de wet in de eerste plaats wettelozen eraan herinnert dat ze wetteloos zijn. En wetteloos betekent niet alleen maar overtreders van de wet, maar mensen die geen wet erkennen boven zich, rebellen. Dat is wat de mens van nature is, hij is een rebel. Maar de eerste functie van de wet, zoals je dat ook ziet in Exodus 20, in het hele functioneren van Israël, de wet is gegeven aan Gods volk om ze de weg te wijzen hoe ze bij de zegening van het verbond kunnen blijven. Vandaar dat Mozes ook zegt aan het eind van Deuteronomium, het zijn wetten ten leven. Als je het leven wil vinden, dan is dit de weg waarop je moet gaan. En dat is in het Nieuwe Testament. En een heleboel evangelische christenen hebben er ook moeite mee. En die zeggen, ja, we hebben niks met die wet te maken. Dat zei ik straks al. En dan zeg ik, lees nou wat de Heer Jezus zegt. Als je mijn geboden bewaart, dan maak je daarmee duidelijk dat je mij lief hebt. Mijn liefhebben gaat niet om gehoorzaamheid aan mijn geboden heen. Wie mijn woord bewaart, die is die mij lief heeft en de Vader en ik zullen komen en woning bij hem maken. Wordt afhankelijk gemaakt gehoorzaamheid aan de geboden. En in de eerste brief van Johannes precies hetzelfde. Dus die wet heeft een functie. Een functie voor het volk van God. Maar wie de weg van de zonde opgaat, die zich als een goddeloze openbaart, of dat dan een natuurlijke mens is of een christenbeleider die weg opgaat, dan krijgt die wet ook de functie dat hij zegt van ho ho vriend, kijk eens even, dit was het model, weet je nog wel? Je voldoet er van geen kanten aan. En dan kan de wet een herinnering zijn van wat God bedoeld had en waar je helemaal niet aan voldoet. Maar het gevaar is wel eens geweest, en ik noemde het als voorbeeld, dat we dat als eerste functie gaan nemen. En dan krijg je dat schema wet en evenredig. En dat zien we niet zo zitten. Daaraan kan je zien dat de catechismus echt gereformeerd en niet Luthers is. Want die wet komt pas hier aan de orde. Helemaal in het begin ook eventjes. Helemaal in het begin ook eventjes. Dan in die andere functie. Door de wet weet ik hoe... waaruit ken ik mijn ellende uit de wet Gods. Maar dat wordt er heel kort aan de orde gesteld. En nu zien we de wet in zijn eigenlijke functie. En dan worden er zoveel zondagen aan besteed. Dat is veel meer de eigenlijke zin en betekenis die de wet heeft. En in dat opzicht staat de gereformeerde benadering dichter bij het Nieuwe Testament dan de Luthers, naar mijn bescheiden mening.
Als de wet voorgelezen wordt, dan komt er een bedekking.
Nee, dat staat in 2 Korinther 3. Maar dat geeft verder helemaal niks. Ja. Dan gaat het over het Joodse volk dat de Heer Jezus verworpen heeft en daardoor een blinde vlek heeft. Een bedekking is op hun aangezicht. Dan gaat het niet zozeer over de 10 geboden en het houden daarvan. Maar dat is, en dat merk ik vaak bij Joodse vrienden, die typische blinde vlek. Ik zeg wel eens, de blinde vlek van de Joden is Jezus. De blinde vlek van de christenen is Israël. En zo is het hier ook. Dan is er een bedekking. Ze lezen de Tora en die kennen ze veel beter dan wij die kennen. Ze studeren daar hun hele leven op, maar ze zien niet wat de sleutel is. Dat is de bedekking. En die bedekking zal ooit worden weggenomen. En dat is heel triest. Dan heb je nog weer over een andere zin van de wet eigenlijk. De wet is daar eigenlijk een aanduiding voor het hele Oude Testament. Voor de hele Tora. Ik zie vandaag heel veel christenen die O en A roepen als ergens een rabbijn een lezing houdt. Het is echt in de mode, dan gaan daar hele volkstammen op af. En je kunt er ook heel veel van leren. Maar hij mist de sleutel tot de Tora en hij mist de Heilige Geest. Dat moet je ook bedenken. Je kunt er een heleboel van leren. Ik denk dat christenen vandaag ook druk bezig zijn om weer de Joodse oorsprongen van het Nieuwe Testament en van de Heer Jezus en van het christendom te onderzoeken. Kunnen we veel leren, want we zijn het helemaal kwijtgeraakt. Maar je moet daar wel voorzichtig mee zijn dat nu ineens rabbijnen ons moeten gaan vertellen hoe we het Oude Testament moeten lezen. Nee, dat heeft Jezus ons geleerd hoe we het Oude Testament moeten lezen. En dat is ontzettend belangrijk. Daarom zegt hij niet Mozes en Elia, maar hoort hem, zegt God. En hoe kom ik je nou op? Nou weet ik jouw vraag helemaal niet meer, Jan. Maar het ging over 2 Korinther 3. Als ik eenmaal ga freewheelen, dan weet ik soms niet meer wat de oorspronkelijke vraag was. 2 Korinther 3. Maar die bedekking is, ze missen de sleutel. Dat verandert niks aan het feit dat een orthodoxe rabbijn gewoonlijk 100 keer meer weet van het Oude Testament dan de gemiddelde christen. Maar wel mist hij de sleutel. En dat moet je ook bedenken. De laatste vraag die is voor Ben. Dat is echt de laatste voor vanavond. Ja, maar dan heb je weer hetzelfde. Heeft hij dat zo gezegd? Johannes de 23e was dat niet. Het was Johannes Paulus de 2e. Johannes Paulus de 2e, het zijn allemaal Johannes, hè. Althans, de 23 hebben we er gehad. Johannes Paulus de 2e heeft een biddag in Assisi georganiseerd, vele jaren geleden. Samen met leiders uit het Jodendom, Islam, Hindoeïsme. En daar hebben ze samen een bidstond van gehouden. Ja, hoor eens, dat is niet mijn ding, Ben. Dat doen wij degelijke protestanten niet, zulke dingen. of dat zover ging, weet ik niet. Johannes Paulus II was ook wel geneigd tot de alverzoening. Uiteindelijk komt het met alle mensen wel goed. Dus ja, dan kunnen alvast nu alvast vriendschappelijke banden sluiten. Dat gaat veel te ver. Dat gaat veel te ver. Er is maar Handelingen 4 vers 12, er is maar één weg tot behoudenis en dat is via de Heer Jezus Christus. En dat moet je tegen de Jood blijven zeggen en tegen de moslim. Uiteindelijk is er maar één weg. En dat blijft staan. Als ooit een Jood of een moslim of wat dan ook tot geloof zou komen, tot behouden zou worden, bijvoorbeeld omdat hij nooit het evangelie heeft gehoord, dan kan dat toch nooit buiten het werk van de Heer Jezus om en ook buiten het werk van de Heilige Geest in zijn ziel. Dat moet je altijd blijven vasthouden. Dus nee, daar doen we niet aan mee, Ben. Als wij een uitnodiging krijgen, jij en ik, wij gaan daar niet naartoe. Lieve mensen, wij gaan deze avond, ik heb het weer heerlijk gevonden om met jullie over een heleboel dingen na te denken. Wij gaan op naar de volgende avond. Wanneer is dat trouwens? 30 mei? 20 mei. 20 mei, dan hopen we elkaar weer terug te zien. Laten we deze avond afsluiten met dankgebed. Heere God, we kunnen u nooit genoeg prijzen om uw Torah. En dan denken we eigenlijk even aan het hele Oude Testament. En eigenlijk aan de hele Bijbel. Want Torah betekent gewoon onderwijs. Uw liefderijk onderwijs. Niet een despotische vorst die zware regels uitdeelt aan zijn onderdanen. Maar een vader die zijn kind onderwijst hoe dat kind het beste kan leven. Zodanig dat de vader daar vreugde in vindt. Zo hebt u eerst aan Israël uw Torah gegeven. En een veel wijdere zin van het woord, wat wij de Torah van Christus mogen noemen, die Torah ook aan ons gegeven. En we danken u voor uw Zoon, die gezegd heeft, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. En zo willen we proberen te verstaan wat die wet van Christus is. Om niet alleen te weten wat die inhoudt, maar met grote vreugde hem en u te dienen. In liefde, in toewijding, in overgave. Niet omdat het moet, maar omdat we zelf zo graag willen. Omdat het onze vreugde is u te dienen en lief te hebben. En zo mogen we ons bezighouden in deze zondagen die we gehad hebben, nog staan te komen. Met allerlei facetten van wat uw wil is over ons mensenleven. En we danken u voor de aanzet die we daar vanavond al voor mochten geven. En zegen ons ook in de komende avonden bij de verdere bestudering van deze dingen. Niet alleen maar om te weten hoe het zit, maar ook om ze in praktijk te brengen. En te leven naar uw wil en gedachten zoals u het bedoeld hebt. Heere God, dat is de vreugde voor onze ziel. Zo zou het tenminste in ieder geval moeten zijn. En het is ook de vreugde van uw hart. Om te zien dat u kinderen hebt in deze wereld. Die dat verlangen hebben u zo te dienen. Door de kracht van de Heilige Geest. We danken u voor ons samen zijn hier vanavond. Vertrouwen ons aan u toe als we weer van hier gaan. Wees met ons in alle dingen. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, en als u het ons nog vergunt, wil ons weer in gezondheid hier bij elkaar brengen een volgende keer. Uw naam zij geloofd en geprezen. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.